Gemeente, vooraf een enkele afkondiging voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing die is uit Lucas 24, de verzen 50 tot 53 en uit Handelingen 1, de verzen 9 tot en met 12. Dus de boodschap van de hemelvaart, overgeleverd door Lucas in zijn evangelie, het laatste hoofdstuk, vers 50 tot 53 en Handelingen 1 vanaf het 9e tot en met het 12e vers. Dan alvast de collecten, die zijn in de dienst bestemd voor de kerk, dus allebei de collecten voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Kerk, kerk en bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen op deze hemelvaartsdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 24, de verzen 4 en 5 gaan we samen zingen. En ja, die kun je ook heel goed betrekken op de hemelvaart. Hè? Verhoogd, o poorten, nu de boog en reis eeuwige deuren, reis omhoog, opdat de koning in moog rijden. En opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wij doen vanmorgen belijdenis van het evangelie van de hemelvaart. En dat met onze catechismus mee, zondag 18. En de eerste vraag en het eerste antwoord van zondag 19. Zondag 18 en zondag 19, de vragen en antwoorden 46 tot en met 50. En welk vers kunnen we daarna beter zingen dan Psalm 47 vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En zingt des konings lof met een zuivere galm en met een blijde psalm. Want hij de vorst der aard is die hulde waard. Zondag 18 van onze catechismus begint met de vragen, wat verstaat ge daarmee, opgevarend ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Helemaal niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en toch ook niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht we zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en dat we niet zoeken dat op de aarde is. En waarom wordt erbij gezet, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Amen. We lezen vanmorgen het evangelie van de hemelvaart zoals dat door Lucas is beschreven. Allereerst in het evangelie dat naar zijn naam genoemd is. Het evangelie van Lucas dus, het 24e hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. En dan de laatste drie verzen. Dus de verzen 50 tot en met 53. En dan, zoals Lucas het beschrijft in Handelingen 1. Vanaf het 9e tot en met het 12e vers. Lucas 24, de laatste drie verzen. Handelingen 1 vanaf vers 9. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. In Handelingen 1 beschrijft Lucas de gebeurtenissen iets uitgebreider. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis tot zover. Voordat we het evangelie van de hemelvaart samen gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Barmhartige en getrouwe Heere, we zijn vanmorgen als gemeente bij elkaar op deze donderdagmorgen om dat heilsfeit van uw hemelvaart te gedenken. Het is echt een heilsfeit geweest. Er vloeit heil uit voort voor allen die u mogen toebehoren. Van alle plaatsen, van alle tijden. Het is allereerst een feit geweest waar uw Heer Jezus Christus zelf ook recht op had. U heeft, toen u op aarde was, al dat werk volbracht wat u door de Vader was opgedragen. Al dat borg- en kruiswerk dat zo zwaar en zo diep is geweest. U heeft het alles volbracht. En daarom had u er ook recht op, Heere, dat u weer opgenomen zou worden in de hemelse heerlijkheid. En we hebben er samen ook van gezongen vanmorgen, dat u daarom ook alleen al alle hulde waard bent. En laten we daar vanmorgen ook werkelijk oog voor hebben, Heere. Dat u het waard bent op grond van uw volbrachte werk. Dat u verhoogd en dat u verheerlijkt bent. Maar wij mogen op deze hemelvaartsdag ook herdenken dat er vanuit dat feit van die hemelvaart ook zoveel zegeningen, weldaden op ons toekomen. We hebben daar al van mogen horen toen we samen met de kerk van de reformatie ook de rijkdommen van dat evangelie van de hemelvaart hebben mogen belijden. Uw Heer Jezus Christus bent niet alleen maar voor uzelf naar de hemel gevaren, maar ook voor uw kerk, van alle tijden, alle plaats. U bent daar naartoe gegaan om koning te zijn over uw kerk. U bent daar naartoe gegaan om hoge priester te zijn voor uw volk. En wat ook een machtige troost ligt daarin opgesloten. U bent de koning van uw kerk. Niet alleen zelfs van de kerk. U bent ook de koning van deze wereld. En dat betekent dat alles in uw handen ligt. En dat betekent dat wij ons ook aan u mogen toevertrouwen. En dan mogen we weten dat we in uw handen veilig zijn. Maar ook, Heere, die heerlijke werkelijkheid dat u die hoge priester bent. Die voor ons bidt. Onafgebroken voor ons bidt. En al de moeiten en de vreugden van ons leven ook brengt voor de troon van uw Vader. Heere, wat een machtig evangelie. U bent opgevaren om voor uw volk te zijn, koning en hoge priester in de hemel. En dat wij die troost daarvan ook echt mogen ervaren en beleven. Dat hemelvaart ook voor ons een helsfeit mag zijn. Open onze harten daarvoor. Ook als we vanmorgen dat evangelie weer met elkaar overdenken, open onze harten daarvoor. En dat we het aan het einde van deze dienst van harte mogen belijden. Wat een zegen is het toch, dat de Heere Jezus nu in de hemel is. Wij mogen ook weten, Heere, op grond van uw hemelvaart, dat er straks nog een wederkomst zal aanbreken. En de engelen hebben het ook bij de hemelvaart zo nadrukkelijk betuigd. Deze Jezus, die van u is opgenomen, die zal al zo wederkomen, als ge hem naar de hemel hebt zien opvaren. Heere, wilt u ook geven dat die wederkomst als kroon op de hemelvaart ook voor ons werkelijkheid mag zijn? We moeten het erkennen dat wij zo dikwijls ook in beslag genomen worden door de dingen van beneden. En dat we ook ons zo dikwijls in beslag laten nemen. Maar wilt u geven, Heere, dat we dan vanmorgen ook weer opnieuw erbij bepaald worden? Die hemelvaart zal straks gevolgd en bekroond worden met de wederkomst. En dan zal alles nieuw worden. Dan zal er een einde komen aan zonde, ziekte, pijn, verdriet, gezucht en alles wat ons zo beklemmen en benauwen kan. U zult uw volk straks een heerlijke toekomst bereiden. En al uw en ook hun vijanden volkomen overwinnen. Wij bidden van u, Heere, of wij op deze morgen, waarop we samengekomen zijn om het evangelie van de hemelvaart te horen en te overdenken, of wij uw zegen mogen ervaren. Wilt u in ons midden zijn, overal waar vandaag gemeenten samenkomen? Wilt u zijn met allen die met ons meeluisteren en thuis met ons verbonden zijn? En we bidden ook voor een groot gedeelte van onze jongeren die op dit moment in Voorthuizen zijn, dat ze daar ook met vreugde bij elkaar mogen zijn. Maar dat ze vandaag ook samen mogen stilstaan bij dat evangelie van uw hemelvaart. En open ook de harten van hen. En zo komen wij samen tot u, Heere. Wij zien op naar u. We verwachten het van u. En we belijden het. We hebben geen rechten. Maar zie ons aan in genade. In hem, die koning. En die hoge priester. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 8, de verzen 1, 5 en 6. En die drie verzen die zijn ook te betrekken op de gang die de Heer Jezus heeft gemaakt. Een gang van de hemel naar de aarde, maar ook weer van de aarde naar de hemel. Psalm 8, Heere, onze Heer grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aardalom geprezen? En het vijfde vers gedeed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden. Maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. En dan gegeeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij van de werken uw handen.
Thank you.
zingen straks van Psalm 68, het 9e vers. Gij voert ten hemel op, vol eer, en de kerker werd uw buit, o Heer. Woorden die we ook op de hemelvaart van de Heer Jezus mogen betrekken. Het uitgangspunt is deze morgen Lucas 24 en dan het 52e vers. En ze aanbaden hem en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. Gemeente, vindt u dat ook niet een beetje vreemd? Dat de discipelen na de hemelvaart van de Heere Jezus in Jeruzalem terugkomen en dat ze dan grote blijdschap hebben in hun hart. Want ja, dat lezen we niet waar. Ze keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ja, zelfs grote blijdschap staat er. Dus niet alleen maar gewone blijdschap, grote blijdschap. Ze waren, zo zouden wij dat vandaag tegen elkaar zeggen, ze waren opgetogen. Maar is dat niet een beetje vreemd na de hemelvaart? Opgetogen zijn, want die hemelvaart, dat betekent toch dat de Heere Jezus afscheid heeft genomen van de discipelen, van heel zijn kerk op deze aarde. En ja, bij afscheid nemen hoort toch geen blijdschap. Bij afscheid nemen, daar hoort toch verdriet bij. De Fransen die zeggen, afscheid nemen, dat is een beetje sterven. En ik denk dat daar heel veel waar in zit. Hè? Ieder die wel eens afscheid heeft genomen van iemand die hem lief of dierbaar is, of haar lief en dierbaar is, die zal dat ook ervaren. Wat een pijn het geeft, verdriet het geeft, afscheid te nemen van iemand waar je om geeft. Maar blijkbaar geeft het afscheid van de Heer Jezus die discipelen helemaal geen verdriet. Geen spoor van verdriet is er. Alleen maar blijdschap. Ja, zelfs opgetogen zijn ze. Want zo moet je dat, denk ik, dat vers van morgen ook heel goed lezen. He? Ze keren terug met grote blijdschap. Groot. Zijn ze blij dat hij weg is? Natuurlijk niet, absoluut niet. Maar ze zijn blij, gemeente, omdat ze beseffen dat nu de Heere Jezus in de hemel is, dat er nu een nieuwe situatie is aangebroken. En dat ze nu een koning hebben in de hemel, die alles regeert, zoals hij dat zelf ook had gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ze realiseren zich dat ze nu een hoge priester hebben in de hemel, die hen zegent en die voor hen bidt. En omdat ze dat beseffen, hè, en dat is uiteindelijk ook, denk ik, wat de Heilige Geest toen ook al op dat moment aan die discipelen heeft gegeven. Want een mens en ook een discipel komt van zichzelf daar niet toe. Maar ik denk dat ze het toen ook zo hebben mogen ervaren. De rijkdom van de hemelvaart is groter dan het afscheid dat we van hem hebben moeten nemen. Ja, gemeente, en dan zeggen we tegen elkaar, dat is natuurlijk heel erg mooi, dat die discipelen grote blijdschap hebben gehad over de hemelvaart. Hè? Maar wat betekent dat nou voor ons? Hemelvaart. Laat maar eerlijk zijn, die hemelvaartsdag die staat eigenlijk altijd een beetje wat verder van je af. Hè. Pasen vinden we heel belangrijk. Kerst wordt ook veel uitbundiger herdacht. Hemelvaartsdag, ik wil niet negatief zijn, maar is het vaak niet een klein beetje het stiefkindje onder de christelijke feestdagen. Ja, zeggen wij dan, wat moeten wij nou met die hemelvaartsdag? Nou, gemeente, die blijdschap, ja zelfs die grote blijdschap die de discipelen hebben gehad, die mogen u, jij en ik in ons hart ook ontvangen. Over de hemelvaart, over de hemelvaart. En wanneer ontvangen wij die? Die ontvangen wij, gemeente, als we net als de discipelen vanmorgen de ogen van het geloof omhoog mogen richten. En dat we hem in het oog mogen krijgen, die verheerlijkt is, die daar als koning en hoge priester aan de rechterhand van de Heere nu zit. En ik hoop van harte dat wij allen dat voorrecht vanmorgen ontvangen om het evangelie van hemelvaart met grote blijdschap te beleven. Het thema van morgen is inderdaad, kan niet anders, blijdschap over Jezus hemelvaart. Blijdschap over Jezus hemelvaart. Lucas beschrijft de hemelvaart van de Heere Jezus op twee manieren. Hij doet het allereerst in zijn evangelie. We hebben het samen gelezen, hoofdstuk 24, het allerlaatste hoofdstuk. En hij doet het vervolgens in Handelingen 1. Handelingen 1 is ook van de hand van Lucas, moet u weten. Als je die twee gedeeltes met elkaar vergelijkt, dan blijkt het ene wat korter en het andere iets uitgebreider. Dus dat betekent, heel nuchter, dat het ene gewoon een aanduiding is, hè, van het feit, en dat andere gedeelte wat meer een aanvulling is op dat feit. Zodat je die twee gedeeltes bij elkaar mag nemen en dan uit die twee gedeeltes een beeld je mag vormen van wat er is gebeurd. De hemelvaart van de Heere Jezus, Lucas die laat ons weten, die is gebeurd. Een feit. Dus echt gebeurd, hè? Een feit. Op de 40ste dag na de opstanding in Jeruzalem. 40 dagen. Als je even terugrekent, dan zeg je dat zijn ongeveer 6 weken. Dat is eigenlijk een tijd, 6 weken, die niet kort is, ook niet overdreven lang. En in die tijd heeft de Heere Jezus zich meer dan eens ook vertoont als de levende aan zijn discipelen en ook aan heel veel andere mensen. En de Heere Jezus heeft in die tijd ook onderwijs gegeven over zijn koninkrijk, want de discipelen zouden nu de wereld in moeten. En zo heeft hij ze toegerust en een aantal laatste dingen nog meegegeven. 40 dagen na de opstanding is hij opgevaren naar de hemel. 40 dagen. Ja, dat is een getal, 40, dat in de Bijbel meer dan eens voorkomt. En ongetwijfeld moet je het ook zo weer zien vanmorgen, dat 40 dagen ook alles met die andere gebeurtenissen, die ook 40 dagen hebben geduurd, te maken heeft. Bijvoorbeeld, Mozes is 40 dagen op de Sinaï geweest, in de nabijheid van de Heere. Elia is gevoed op de oever van die beek Krit. Hoe lang is die gevoed ook alweer? Ja, 40 dagen en 40 nachten kon hij door die spijs die hij van de Heere kreeg aan één stuk gaan doorlopen tot de Horeb, ook weer de Sinaï. Elia door God gevoed voor 40 dagen, 40 nachten. Jezus is zelf verzocht door de duivel, zoals we weten, aan het begin van zijn werk en op aarde. En hoe lang heeft die verzoeking geduurd? 40 dagen. Dus als hij na 40 dagen dan weer opvaart naar de hemel, als Lucas ons dat vertelt, gemeente, dan moeten we dat niet loszien van al die gebeurtenissen. En dan moeten we tegen elkaar zeggen, zoals Mozes, zoals Elia, allebei gezanten zijn geweest van de Heere en het werk hebben gedaan dat de Heere hen opgedragen heeft. Werk dat niet altijd even makkelijk is geweest. Heel wat tegenstand tegenkomen is. Zoals Mozes en Elia gezanten van God waren die het werk van de Heere deden, zo was de Heere Jezus ook de gezant van de Vader. Die het werk van de Vader heeft volbracht. En omdat hij dat werk van de Vader volbracht had, opgevaren is naar de hemel. De hemelvaart heeft alles te maken met Goede Vrijdag en met Pasen. Heeft alles te maken met dat wat de Vader aan Jezus had opgedragen. Lucas vertelt ons dat de hemelvaart heeft plaatsgevonden, niet alleen 40 dagen na de opstanding, maar ook dat die heeft plaatsgevonden op de kruising van de afslag naar Betanië. Dat moet ik even uitleggen. De Olijfberggemeente die ligt tegenover het oude Jeruzalem. En over de Olijfberg loopt een weg. En die weg die loopt in de oostelijke richting naar Jericho. En als je nog op de Olijfberg bent, je bent dus op die weg, dan zie je al heel gauw zie je een afslag naar het plaatsje, het dorpje, het kleine dorpje Betanië. Nou zegt Lucas, daar is Jezus nu opgevaren. Op dat punt, dus vlak bij Betanië. Hij kan het precies aanwijzen. Het is heel opmerkelijk als je vandaag de dag in Israël komt en je bent bijvoorbeeld in de oude stad Jeruzalem en je kijkt zo van Jeruzalem over het Kedrondal naar die Olijfberg, dan zie je op een gegeven moment daar inderdaad in die oostelijke richting zie je ineens een hele grote naald, zo'n gedenknaald, nog hoger dan die in Apeldoorn staat. Zo'n hele grote gedenknaald zie je dan staan. En die gedenknaald die staat precies op die plaats waar de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. Dus waar je in de oude stad van Jeruzalem ook loopt en je kijkt die kant op, dan zie je ineens die naald. Kijk, daar is het gebeurd. Precies is het aan te wijzen. Jezus heeft zijn discipelen daar naartoe gebracht. Het was zijn wil om daar op dat punt naar de hemel te varen. Hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Betanië, heeft dat nog iets meer te betekenen? Jawel, Betanië gemeente, dat was de plaats waar Martha, Maria en Lazarus woonden en waar Jezus heel veel gelogeerd heeft. Hè? Je zou het zo kunnen zeggen vanmorgen, in Betanië stond het vriendenhuis van de Heer Jezus. Maar nu wordt het de plaats waar hij naar het Vaderhuis gaat. Hij neemt de afslag naar Betanië, niet om naar het vriendenhuis te gaan, maar hij neemt de afslag naar Betanië, om daar op dat moment naar het Vaderhuis te gaan. Het Vaderhuis met zijn vele woningen. Het Vaderhuis dat hij eens verlaten had op dat moment, ongeveer zo'n 33 jaar geleden. Hij kwam weer in dat Vaderhuis aan. Hij kwam weer thuis. Heel opmerkelijk gemeente is dat bij de opvaring van de Heer Jezus, dat er geen scharen van mensen aanwezig zijn geweest. Toen bijvoorbeeld ook er heel wat wonderen door de Heer werden gedaan in Galilea, waren er ook geweldig veel scharen die hem volgden. Dat lezen we in het evangelie meer dan eens, hè. Maar het is opmerkelijk dat als de Heer naar de hemel vaart, dan zijn daar alleen maar die discipelen bij aanwezig. En dat is zijn wil geweest. Hij heeft alleen hen naar buiten geleid, staat er. Dus niet iedereen maar meegenomen. Nee, hij heeft alleen zijn discipelen naar buiten geleid. En waarom was dat nou? Waarom waren alleen maar die discipelen uitgenodigd om ooggetuigen te worden van de hemelvaart van de Heer Jezus? Nou mag ik het vanmorgen zo eens zeggen, wat hadden eigenlijk de andere mensen aan de hemelvaart? Wat moesten die daarmee, om het zomaar te zeggen? Die hemelvaart die was in de eerste plaats belangrijk voor de Here zelf. Hè? Teruggaan naar het Vaderhuis. Maar die was in de tweede plaats belangrijk voor zijn volk, voor zijn kerk, van alle tijden, alle plaatsen. En die kerk van de Here werd nu als het ware gerepresenteerd door die discipelen. Voor hen is dit heilsfeit. Niemand anders. Alleen voor hen. En, dan moet ik nog iets bijzeggen. Discipelen van de Here zijn in zichzelf ook maar hele zwakke mensen. Moet ik daar nog verder over uitweiden? Denk het niet. Als ik nou alleen nog maar eens aan Petrus refereer, hè, dan is het toch helder. Hè? Of nog één naam, Thomas. Thomas, ja. Hij kon het niet geloven dat de Here was opgestaan. Moet u eens indenken. Als Thomas er nou niet bij geweest was. Als de Here nou Thomas ook niet had meegenomen naar Betanië. Opdat Thomas het ook zou kunnen zien dat hij opgevaren zou zijn. Hè? En de discipelen zouden later teruggekomen zijn. Zouden tegen Thomas gezegd hebben. De Here is opgevaren naar de hemel. Wat zou Thomas dan gezegd hebben? Zegt, nou jullie moeten niet zo raar doen. Ik geloof er niks van. Als ik het niet gezien zou hebben, nou, dan krijg je het hele verhaal weer opnieuw. Dus u begrijpt waarom de Heere zijn discipelen meegenomen heeft. Opdat ze ooggetuigen zouden zijn van de hemelvaart. Opdat het vast zou staan voor hun ogen. En ze het ook later overal zouden kunnen verkondigen. Nee. De Heere Jezus is na zijn opstanding niet opnieuw gestorven. Hij is inderdaad niet meer onder ons. Maar dat betekent niet dat hij opnieuw gestorven is. Nee, dat hij niet meer onder ons is. Dat komt omdat hij opgevaren is. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Dus ook dat was de reden waarom de Heere de zijnen, zijn discipelen, heeft meegenomen naar Betanië, naar de hemelvaart. Een heel belangrijk gegeven, gemeente, waar we vanmorgen ook absoluut niet aan voorbij mogen gaan. Een heel belangrijk gegeven met betrekking tot de hemelvaart is dat de Heere Jezus zegenend is opgevaren. Het staat er ook zo prachtig hè, dat 50e vers, zijn handen opheffende zegende hen, en dan vers 51, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Dus zo is dat gegaan, zegenend omhoog. Ze hebben het gezien. Wat is eigenlijk het laatste geweest dat ze gezien hebben? Ja, dan moet je misschien daar even over speculeren. En dat doen we liever niet. Maar ik durf vanmorgen de stelling wel aan dat het meeste indruk op hen gemaakt heeft, het laatste wat hen voor ogen gebleven is, dat die zegenende handen zijn geweest. Zo ging de Heere weg. Zo voer hij op. Totdat een wolk hem wegnam voor hun oog. Zegenend. Zo is de Heere Jezus naar de hemel gegaan. Ik hoef niemand te vertellen vanmorgen dat het zegenen, dat een werk is dat bij priesters hoort. En zeker in het Oude Testament. Dus dat betekent met zoveel woorden, gemeente, dat de Heere Jezus inderdaad als de priester opgevaren is. Hij legt nadruk op zijn priesterlijke werk als hij zo omhoog vaart. Hij is priester. Heel bijzonder is hij priester. Want er is een groot verschil tussen al die andere priesters en tussen de Heere Jezus. Wat is het grote verschil? Kijk nog eens goed naar die zegenende handen. Die omhoog gaan. En je ziet er van onderen tegenop. En je ziet, daar zitten littekens in. Die handen die zijn doorboord geweest. Dat is het verschil. Hij treedt naar de Vader toe. En hij neemt afscheid van de zijnen met doorboorde handen. Hij, en dat is de diepe betekenis van die zegen, hij geeft de vrede van zijn volbrachte werk, geeft hij mee aan zijn discipelen. Ik scheid nu van u, ik ga naar de hemel, maar de vrede van mijn volbrachte werk blijft bij u. En de discipelen mogen daar niet alleen zelf de troost van ervaren, maar ze mogen nou de wereld ingaan. En ze mogen overal mensen ook wijzen op die vrede die er te vinden is in de Heer Jezus Christus. Hè? Prachtig, hè? Zegenende handen. De vrede van Golgotha blijft bij u. Maar, en dat is denk ik wat we ook vanmorgen onder ogen moeten zien. Het is niet alleen maar dat die vrede van Golgotha daar werd weggeschonken aan de discipelen. Die discipelen mochten ook, omdat hij zegenend opvoer, nog iets anders weten. Als hij zo meteen daar in de hemel is. Dan blijven die handen zegenend boven ons. Dus wij hebben vanaf nu een hoge priester in de hemel. Die onafgebroken ons zegent. En wat is dat ook een machtige troost geweest die de discipelen op dat moment hebben mogen ontvangen. Hij scheidt van ons. Ja, hij is nu niet meer onder ons. Maar wij hebben nu een zegenende Heere in de hemel. Nou gemeente, en zo was het een heel indrukwekkend gebeuren. Nee, het was niet een indrukwekkend gebeuren omdat de rotsen scheurden, hè, zoals bij Goede Vrijdag. Het was ook geen indrukwekkend gebeuren omdat de aarde beefde, zoals op de paasmorgen. Maar het was een indrukwekkend gebeuren omdat hij daar als hoge priester, want zo mogen we dat tegen elkaar zeggen, als hoge priester zegenend opvoer naar de hemel. Wel kwamen er op een gegeven moment nog een paar engelen die een boodschap aan de discipelen doorgaven. Het is opmerkelijk, bij elk heilsfeit komen weer engelen. Bij kerst zijn er engelen, bij Pasen zijn er engelen, bij de hemelvaart zijn er op een gegeven moment ook weer engelen. En die engelen die komen met een machtige boodschap, want die zeggen, Deze Jezus die nu van u is opgevaren, die zal straks alzo wederkomen als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus komt straks weer terug. Hij is nu wel naar de hemel, maar er komt straks weer een moment waarop hij van de hemel naar de aarde komt. Alzo, dezelfde wijze. Hij komt weer terug. Uit andere gedeeltes van de Bijbel weten we dat hij dan terug zal komen als de koning die alles regeert, die alles ook onderwerpt, die zijn kerk verlost, maar zijn vijanden overwint. En dat brengt toch eigenlijk ook wel de indringende boodschap met zich mee om de Heere te zoeken als je hem nog niet kent. Want als je nog geen onderdaan bent van de Heere Jezus, dan zal zijn straffende hand je straks toch treffen. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar als je hem mag kennen, liefhebben en vrezen, ook al is het maar gebrekkig, dan mag je weten, hij komt straks terug. Om zijn bruid te werven staat er. Hij komt straks terug om zijn gemeente ook volkomen te verlossen van al datgene hè, waar ze nu zo onder zuchten. Waar zucht je onder? Wat is nou je nood en wat is nou je moeite? Dan denk ik dat we allerlei dingen naar voren kunnen brengen. Hij zal ons volkomen verlossen als hij straks zal wederkomen. En wanneer is dat? De engelen hebben het er niet over dan en dan. Zal hij terugkomen? Maar de engelen zeggen wel, hij komt hoor. Hij zal al zo wederkomen. Dat is een vaste belofte. Daar kun je op aan, daar kun je op staan. Als je de Heere verwacht. Ook al duurt het best lang, dat is waar. Maar als je de Heere verwacht. Dan mag je weten dat die verwachting gegrond is in de vaste beloften van de Heere. En heeft de Heere ooit een belofte onvervuld gelaten? Nee toch? En ook deze belofte zal hij vervullen. Nou gemeente, dat is nou eigenlijk hetgeen wat Lucas ons vertelt over de hemelvaart van de Heere Jezus. En nou heb ik het al gezegd aan het begin, hè, waar we het dan heel bijzonder met elkaar over willen hebben, dat is die reactie die de discipelen dan op die hemelvaart geven. Ze komen terug in Jeruzalem. Toen de Heere Jezus aan het kruis gestorven was, toen zijn een aantal discipelen bij elkaar gaan zitten en toen was er veel verdriet. Een aantal discipelen, die zijn zelfs naar hun eigen huis gegaan. Thomas bijvoorbeeld, die wilde niet eens meer bij de discipelen horen op dat moment. Hij wilde het allemaal in stilte voor zichzelf verwerken. Dus je ziet, hè, bij Golgotha, bij het offer van de Heer Jezus, dan is er verdriet, dan is er een uiteenvallen van de discipelkring. Maar hier bij de hemelvaart van de Heer Jezus is er blijdschap, grote blijdschap. En zitten ze heel dicht bij elkaar. Ze zijn verenigd in blijdschap over het feit dat de Heere Jezus naar de hemel gevaren is. En waar zitten ze bijeen? Niet bij elkaar gewoon in huis, maar er staat in vers 53, ze waren in de tempel. En er staat zelfs nog bij alle tijd. Dus de hele dag zijn ze in de tempel bijeen. En wat doen ze in de tempel? Ze loven God en ze danken hem. God loven, wat is dat? Hem groot maken. Wat is danken? Danken, dit is, Heere, we hebben zoveel van u ontvangen en we hadden er geen recht op. Wat bent u goed voor ons? Nou, dat is eigenlijk de houding van de discipelen. Grote blijdschap, die bestaat in dankbaarheid en die bestaat in het lofzingen, het lofbrengen van zijn naam. En ja, hoe is dat toch mogelijk, gemeente? Dat heb ik eigenlijk al aan het begin ook die vraag zo opgeworpen. Hoe is dat nou toch mogelijk, hè? Als je dan weet dat ze zo met de Heere verbonden waren en dat ze nu afscheid van hem hebben moeten nemen. Afscheid is toch lijden? Als er liefdebanden zijn, en die waren er. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Als er liefdebanden zijn, dan is het toch verdrietig als je elkaar moet missen. En toch is er blijdschap. Hoe kan dat? Grote blijdschap. Opgetogen zijn ze. Hoe kan dat nou? Opgetogen over de hemelvaart. Hoe kan dat? Wat is het geheim? Nou, ik denk, gemeente, als je het allemaal bij elkaar neemt, dat je het geheim kunt ontrafelen als je het eerste gedeelte van vers 52 goed leest. En wat staat er in het eerste gedeelte van vers 52? En zij aanbaden hem. Misschien dat u zegt, het is even mij niet duidelijk waarom daar nou het geheim ligt. Wel gemeente, ik zal het u proberen te vertellen. Kijk, de discipelen hebben op dat moment hun ogen en hun harten gericht op de Heer Jezus. Zij aanbaden hem. Ze hebben met elkaar het over gehad wat dat nou eigenlijk is, hè, dat hij opgevaren is. Wat het nou eigenlijk betekent dat hij zegenend opgevaren is. Wat het nou eigenlijk betekent wat ze gehoord hebben. Dat hij terug zal komen op de wolken van de hemel. Dat hebben ze eigenlijk met elkaar erover gehad. En zo hebben ze als het ware hem aanbeden. Ze hebben hem in het oog gehad en gehouden. Ze zagen op dat moment niet op zichzelf. Ze zagen op dat moment niet op de moeiten die er ook in hun leven waren, of die er ongetwijfeld zouden komen, want er ging nog een best een moeilijke tijd komen. De wereld in om het evangelie te verkondigen, niet zo makkelijk. Maar ze zagen op dat moment, toen de Heere opgevaren werd naar de hemel, ze zagen op hem alleen. Ze aanbaden hem. En ja, zo was het toen. En zo is het vandaag eigenlijk ook. Het ware leven, lieven, loven, is toch daar waar men Jezus ziet. Dat is zo. De grote blijdschap, gemeente, die deze discipelen hebben gekend, die is gegrond in het zien op hem. En als wij vanmorgen nu tegen elkaar zeggen, ja, het zou eigenlijk zo fijn zijn als wij ook iets van die grote blijdschap zouden kennen over de hemelvaart van de Heere Jezus. Wat moeten wij dan doen? Dan moeten wij niet blijven zien op wat voor onze ogen is. Zien op onszelf. Daar wordt een mens niet blij van. Zien op jezelf. Want bij jezelf zijn tekorten, zonden. Wij moeten dan ook niet zien op de wereld om ons heen, want daar word je ook niet vrolijk van. En zeker in deze tijd, hè, en ach ja, hè, donkere wolken pakken zich samen, economische crisis, hoe zal het gaan? Elke dag staat het weer in de kranten, meer en meer ontslagen en de grote ontslaggolf moet nog komen. Als je een eigen bedrijf hebt, dan denk je, hoe houd ik het allemaal nog een beetje op orde? Als je de blijdschap van de hemelvaart wilt hebben, dan moet je vanmorgen ook niet op die donkere wolken zien die zich samenpakken. Dan heb je geen vreugde. Als je vanmorgen die grote blijdschap over de hemelvaart wilt ervaren, enigszins wilt ervaren in je hart, gemeente, nou, dan moet je inderdaad ook, en nou zeg ik iets wat misschien best wel een beetje verdriet doet, maar dan moet je ook niet alleen maar zien op het verlies dat je misschien geleden hebt. Hoewel ik daar niets van af wil doen. Zo moet je niet opvatten. Maar als je vanmorgen iets van die grote blijdschap ook wilt ervaren in je hart, hè, over de hemelvaart van de Heere, dan zul je net als de discipelen hem moeten aanbidden. Dan moet je op hem je oog richten. Ik zie op hem. Ik zie op hem die nu aan de rechterhand van de Vader is. Als hoge priester. Die zegent. Onafgebroken. Zijn zegenende handen boven mij houdt. Ik zie op die hoge priester die onafgebroken zijn handen samenvouwt om te bidden. Wat een zegen, de voorbeden van deze hoge priester. Ik zie op hem die aan de rechterhand van de Vader is en die koning is, die alle dingen regeert in de hemel en ook op de aarde. En ook al heb ik daar soms niet altijd zicht op hoe het allemaal gaat, ik geloof het, ik geloof het. Ja, hij regeert, hij heeft het zelf gezegd, hè? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En als ik op hem zie, dan mag ik hem ook weer verwachten. Want aan het einde van de moeitevolle woestijnreis is daar het hemels Kanaan. En aan het einde van alle zorg en pijn is daar zelfs de nieuwe aarde. Ik verwacht de Heere, omdat hij straks weer zal komen. De wolken van de hemel. Om alles nieuw te maken. Kijk, gemeente, als je nou vanmorgen dat mag doen, zien op hem. Dan kan het niet anders of iets van die grote blijdschap vervult ook ons hart. Blijdschap die bestaat in een vrede. Die alles te boven gaat. En in een verwachting van een beter koninkrijk. Grote blijdschap over de hemelvaart? Ja, als ik hem mag zien. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Wij hebben vanmorgen samen het evangelie van de hemelvaart mogen overdenken, Heere. En we hebben ook erbij stilgestaan dat de discipelen terugkwamen in Jeruzalem met grote blijdschap. Grote blijdschap. En we hebben het ontdekt wat het geheim van die blijdschap is geweest. Zij aanbaden hem. Ze zagen op u. Ze zagen niet op zichzelf. Ze zagen niet op de omstandigheden. Ze zagen op u alleen. Heere, toch vandaag is ook het geheim van die blijdschap daarin gelegen dat ook wij op u zien. Het ware leven, het ware lieven, het ware loven is alleen waar men Jezus ziet. Zo heeft een oude dichter al verwoord, honderden jaren geleden. Heere, u weet hoe we soms alleen op de omstandigheden kunnen zien. En zeker als er zoveel moeite en zorg en verdriet in ons leven is. Heere, u weet ook dat we soms onze ogen zo graag lenen aan de andere kant. Zo graag lenen aan dat wat voor ogen is. En dat we daar helemaal in opgaan. Maar dat we dan vanmorgen, net als die discipelen toen, u mogen aanbidden, o Heere Jezus Christus. Het oog mogen vestigen op u, die koning. En die hoge priester bent aan de rechterhand van de Vader. Die alle dingen regeert. Die voor ons bidt. En die straks zal wederkomen om alles nieuw te maken. Volkomen nieuw te maken. Heren, dat vragen we van u. Of we een ogenblik toch ook vandaag alleen op u mogen zien. Om die blijdschap ook enigszins te ervaren. Die grote blijdschap die de discipelen hebben gekend. We danken u dat we zo vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten zijn. Wil ons nog een goede dag geven, misschien dat we erop uitgaan. Wil ons een goede dag geven, ons ook beveiligen. En wilt u ons ook komende zondag in gezondheid weer opnieuw samenbrengen als gemeente. We vragen u dat alles uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 68 en daarvan het 16e en het 17e vers is de slotzang van deze dienst. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.